Right. Don't be a little. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in de vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft God, looft zijn naam, alom looft hem in zijn heiligdom. Gemeente, laten we dat doen met de woorden van Psalm 150, alle drie de versen. Gemeente in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal willen we als regel van de dankbaarheid de wet ook elkaar voorhouden. En we zingen daarna, ik zie dat ik het verkeerd heb opgegeven, ik had bedoeld Psalm 119 vers 5 en vers 17. Dus vers 5 en vers 17 over de jongeling en het houden van de geboden van de Heere. Het gaat in de preek ook over een jongeling en hoe belangrijk is het ook om in de jonge jaren al de geboden van de Heere na te leven. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, lief hebben, uit heel uw hart, uit heel uw ziel, uit heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Gemeente, dan lees ik nu het dankgedeelte uit het formulier van het avondmaal. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreek in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden, uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Heere, hartelijk dank. Dank voor al uw gaven. Voor wat u ook vanmorgen wilde schenken. In uw woord. In de lofzangen die we mochten zingen. De gebeden die opgezonden mochten worden. Maar bovenal ook aan uw tafel. Heer, hoe bijzonder dat u die diepe diepte wilde ingaan. Zelfs aan een stukje van het helse lijden, de helse pijn. Zelfs na dat engelenbezoek. Toen, daarna nog, dat u die druppels zweet, zo groot als bloed, moest laten neerdruppen op de aarde. En Heere, dat alles om onze zonden, om mijn zonden, duizendmaal. O Heere, zij u daarvoor de dank en de eer. Dank dat we in alle vrede, in alle rust, avondmaal mochten vieren. Die bloedrode bruidegom die daar was voor de bruid. En u die maar uitdeelde, opdat we verzadigd zouden mogen worden. En mochten voortgaan van kracht tot kracht door dit leven. Heer, hoe bijzonder om avondmaal te vieren, gewoon te midden van het leven. Uw vlees, waarlijk spijs. Uw bloed, waarlijk drank. De vrucht van de nieuwe boom des levens, opdat we eeuwig uit u zouden leven. Dankzij het leven dat u, Heere Christus, hebt verworven. Wij bidden of de kracht van deze geestelijke spijs mag doorwerken in onze harten ook de komende maanden, om versterkt, bemoedigd onze weg te gaan, Heere. En dan willen we vanavond u hartelijk danken voor alles wat u ons vanmorgen hebt geschonken. En geef dat er een diepe vrede in op de bodem van ons hart mag zijn. Ook een diepe vreugde voor alles wat u schonk. En dan bidden we in het bijzonder ook voor degenen die niet aangingen. En u weet de reden. Heer, het kan zijn dat we absoluut niet konden, omdat er zoveel tussen ons en tussen u in stond. Ach, Heere, wilt u het de komende tijd, en geef dat we niet uitstellen, wilt u het alles maar vlak maken, want zo kunnen we toch niet in vrede doorleven. Heer, hoe zouden we u ooit kunnen ontmoeten als het niet vlak is, als we u niet kennen en hartelijk lief hebben, en leven uit de vergeving van zonde, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid. Ach, Heere, misschien gingen we ook niet aan, omdat we u wel kennen, maar misschien niet durfden. Word ons dan maar te sterk, en trek ons dan maar met koorden van uw liefde, opdat we de volgende keer daar wel zullen aanzitten, en gezegend zullen worden met alles wat u uitdeelt. Heren, als er geen redenen waren om aan te gaan, breng ons er, en als er wel redenen waren, ontdek ons eraan en leid ons op de eeuwige weg. We hebben immers geen leven buiten u, en trek dan maar uit de duisternis van dat natuurlijke bestaan van ons. Heere, vernieuw ons dan naar uw beeld en naar uw gelijkenis, opdat ons leven een leven mag zijn in alle dingen voor u. Heere, we bidden u om de opening van uw woord, om de verlichting met uw Heilige Geest. Wij bidden u om de kracht van uw Geest in de verkondiging van dat woord. Heere, laat uw dienaar uw mond zijn, om goed van u te spreken. En zo bidden we om uw zegen over heel de gemeente, ook uw gemeente thuis. We weten ook van de verschillende zieken, gedenken, wees er nabij. We bidden voor allen die een speciale taak in deze dienst hebben, vanuit het bestuur ook, ook als keer op keer de voorbeden er zijn. Heer, hoe belangrijk. Heer, we bidden voor de kosterswerkzaamheden, ook als de lofzangen die we mogen zingen, en die mogen er ook vanavond zijn. En u hebt rondom de viering van dat laatste avondmaal toch ook met uw leerlingen de lofzang gezongen, om zo de donkere nacht in te gaan. En als die begeleid worden, ach Heere, mag het zijn tot eer en glorie van u. Zo bidden we ook voor degenen die de techniek bedienen. Heere, we bidden voor heel uw kerk wereldwijd. Ook waar ze verdrukt wordt, waar het evangelie verkondigd wordt onder een dekmantel. Ach Heere, maak het anders. Bouw uw kerk dwars door al dat menselijke van ons heen. Hoor ons gebed, vergeef onze zonden. Wij bidden dat om Christus wil. Amen. Gemeente, ik open met u de Bijbel uit Markus 14. We hebben vorige week ook bij stilgestaan. Markus 14, en ik lees met u vers 32 tot en met 52. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane, en hij zei tot zijn discipelen: zit hier neer, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt. En na weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn bij u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En ik kwam en vond hen slapende, en zei tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En ik kwam ten derde male en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uur is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. En er stond toen hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden door de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een algemeen teken gegeven, zeggende, die je kussen zal, die is het, grijp hem, en leid hem zeker heen. En toen hij gekomen was, ging hij terstond tot hem, en zei, Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem, en grepen hem, en een van degenen die erbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht van de hoge priester, en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordde en zei tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. En een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevlucht. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We staan in de preek vooral stil bij die laatste twee, de laatste paar versen, vers 50 tot en met 52. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevlucht. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten boven de preek als thema volgen en of vluchten. Volgen en of vluchten. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. Die worden vanavond van u gevraagd voor eerste rondgang kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En ik deel u dan nog mee wat de diensten voor woensdag en zondag aanstaande betreft. Woensdag 13 maart, Deo voor Lente, 10 uur, dominee Jesse de Groot uit Dordrecht. En om 6:30 s'avonds hopen we elkaar weer onder het woord te ontmoeten. En de diensten voor zondag 17 maart, Deo voor Lente, 10 uur, proponent P van der Schee uit Hoevelaken. En 6:30 s'avonds dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. Tot zover deze afkondigingen. Als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 69 vers 2 en 4. Ook Jezus vond onder zijn broederen geen schutsheer. Dat betekende geen beschermer of behoeder. Ze lieten hem allemaal alleen achter. 69, 2 en 4. Gemeente, na het armen van de preek zingen we Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gemeente, het is donderdagavond. De Heer viert met zijn discipelen in die bovenzaal het Pascha, het laatste avondmaal. En volgens de overlevering bevond die bovenzaal op de berg Sion in Jeruzalem in het huis van de ouders van de evangelist Marcus. En die ouders van Marcus behoorden tot de vriendenkring van de Heer Jezus. En de heiland was daar vaak in dat huis. En in dat huis zal ook heel veel over de Heer Jezus gesproken zijn. En Marcus was toen, schat ik, ongeveer een jaar of 13, 14 geweest zijn. Zo ongeveer de leeftijd waarop een jonge, Joodse jonge, zoon der wet werd, bar mitzwa. Op de plek waar toen dat huis van die ouders van Marcus stond, staat tegenwoordig weer een huis. Zoals men zegt dat erop lijkt. Een prachtig gebouw overigens, met een hele mooie bovenzaal, met prachtige gewelven. En men beweert dat koning David onder dat huis zou zijn begraven. Maar een gids vertrouwde me jaren geleden heel zachtjes toe, nadat hij verteld had dat David onder dat gebouw begraven lag, dat ik dat niet moest geloven, want dat er alleen maar een kruisridder uit de middeleeuwen onder begraven lag. Maar al met al, op die witte donderdag, zoals wij die zijn gaan noemen, die avond, vierde de Heer Jezus in dat huis van die ouders van Marcus het laatste avondmaal. En die ouders hadden die hele avond die zaal afgestaan aan Jezus en zijn discipelen. En dat betekende dus ook dat de jonge Marcus daar die avond niet mocht komen. Maar je begrijpt wel dat hij heel nieuwsgierig was naar wat daar gebeurde. Dat is ook niet zo vreemd. Want die jonge Marcus, die had heel veel over de Heer Jezus gehoord. En ouders, houdt dit vast, als er thuis heel veel over de Heer Jezus gepraat wordt, dan maakt dat op de een of andere manier ergens toch indruk op de kinderen. En dan heeft dat nogal eens zijn uitwerking op kinderen. Ik weet wel, het is niet vanzelfsprekend en de geest moet erin meekomen. Maar dan nog, we hebben als ouders zo'n grote verantwoordelijkheid voor het eeuwig welzijn van onze kinderen. In mijn vorige gemeente had ik een weduwnaar die meerdere kinderen had. En als ik bij hem kwam, dan had hij het altijd over één zoon van hem. En de andere kinderen kwamen niet ter sprake. Daar moest ik altijd heel apart naar vragen. Maar het ging altijd over die ene zoon, want die ene zoon die was professor. En altijd kwam het proefschrift weer uit de kast en moest ik weer in dat proefschrift kijken en zo, want die zoon die had het helemaal gemaakt. En ja, wat kunnen we als ouders druk zijn om het maatschappelijk welzijn van onze kinderen. Maar is er niet iets wat daar ver, ver bovenuit stijgt? En jongens en meiden, bedenkt dat de liefde tot de Heere niet aan leeftijd gebonden is. Die kan al zo mooi op jonge leeftijd zo prachtig openbloeien. En ik denk, ik kan het niet helemaal hard maken, maar we krijgen toch heel sterk de indruk, ook van deze paar versen, dat dat bij die jonge Marcus ook zo geweest is. Hij is in ieder geval die avond één en al aandacht voor de Heer Jezus en zijn discipelen. Maar ja, je snapt natuurlijk wel als je die leeftijd hebt dat je halverwege de avond naar bed moet. Hij natuurlijk ook en ik snap ook heel goed dat hij weinig vaart gemaakt zal hebben, want hij wilde zo lang mogelijk toch dingen opvangen die daar gebeurden, daar in die bovenzaal. Want er was heel veel open ook. En ja, Als hij dan eindelijk na zich uitgekleed te hebben en de andere dingen die daarbij horen, op bed ligt, dan probeert hij natuurlijk zoveel mogelijk nog mee te luisteren en mee te krijgen wat daar gebeurt en rekent dat diepe indruk op hem maakt. En natuurlijk heeft hij ook gehoord dat de Heer Jezus die voeten van zijn leerlingen notabene gewassen heeft. En het zal heel veel indruk op hem hebben gemaakt wat daar gebeurde, wat de Heer Jezus zei, wat ze zongen. En hij zal ook op de een of andere manier waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat bepaalde dingen anders gingen dan ze gewend waren bij de Joodse Pascha-viering. En ja, ik kan me voorstellen dat hij zo toch die avond ook heel erg gevoeld heeft, deze Jezus, die wil ik volgen. Die wil ik dienen. Daarvoor wil ik voor gaan. En dan hoort hij ze de lofzang zingen. En geleidelijk wordt dat geluid minder en minder. En dan krijgt hij door, ze gaan naar buiten. Al zingend gaan ze naar buiten. De donkere nacht in. En wat doet hij? Zo jong als hij is. Hij grijpt zijn lijnwaad. Dat betekent wat, want een jongen van die leeftijd die een lijnwaad had, die had hele rijke ouders, want dat was duur. Dat betekent dat die ouders van Marcus in goede doen moeten zijn geweest. En wat doet hij? Hij doet heel snel dat linnen kleed om zich heen, om zijn ondergoed heen. Maar als je in je ondergoed was, dat heette vroeger dat je naakt was. Je moest altijd daar iets overheen hebben. Wel, hij slaat in ieder geval zijn linnen kleed om zich en hij gaat er achteraan. Ik zei vanmorgen al, die weg die cirkelt zo wat naar beneden, naar het Kidrondal toe. En dan door dat dal heen, dan gaat dat geleidelijk weer omhoog door Olijfberg op. En ja, dan zo richting Gethsemane. En die jonge Marcus die volgt op afstand eigenlijk best wel bijzonder. Want de heiland had hem nooit geroepen. De heiland had nooit tegen hem gezegd, volg mij. En toch volgt hij met alle consequenties van dien. En dan, ja, er in die hof, daar lijkt niks meer te gebeuren. Alles ruikt stil. Maar dan, ja, hij gaat toch niet weg. En dan te middernacht, ja, dan ineens wordt de stilte ruw verbroken. Dan zijn daar de soldaten. Met Judas voorop als leider en ze nemen Jezus gevangen. En al die discipelen, in een oogwenk, ze vluchten allemaal. En ze laten Jezus allemaal in de steek. Zelfs Petrus die gezegd had, al zullen ze ook u allemaal verlaten. Ik zal u geenszins verlaten. En ook hij kiest het hazenpad. Gemeente, de heiland had het voorzegd. In deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Ik zal voor jullie allemaal een aanstoot zijn waar je je aan zult stoten. En ze konden het niet geloven. Ze hadden hem immers lief. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, daar in de hof, toen viel het zo tegen. Als het erop aankomt, dan kan het ineens zo anders zijn. De praktijk kan ineens zo weer barstig worden. Wat hadden ze vertrouwen gehad in de kracht van Jezus? Ze zagen hem als koning die een machtig koninkrijk ging bouwen en die de vijand zou verjagen. En ze waren al bezig geweest onderling de plaatsen te verdelen die ze zouden innemen in zijn koninkrijk. En ze hadden tegen hem opgekeken, want hij had macht over wolken en luchten en over de wind en de storm. En hij had macht over ziekten en demonen. Hij had zelfs macht over de dood. Met hem konden ze over een muur springen en met hem zaten ze goed. Maar dan zijn die soldaten er ineens om hem te grijpen. Maar gelukkig Petrus is er ook nog. Hij zwaait met zijn zwaard en wel draag, jongens, meisjes, je weet het, dan ligt daar een bloedend oorlel op de grond. En Jezus verbiedt het. En als een soort superchirurg zet hij in een handomdraai zonder dat er een desinfectiemiddel aan te pas komt het oor er weer aan. Gemeente, ondanks deze liefdedaad van Jezus. Hij had zijn vijanden lief en hij betoonde dat op zo'n moeilijk moment. Grijpen ze hem toch. En hij verdedigt zich niet eens. En ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Maar het was voorzicht. Hij moest man van smarten zijn, leidende knecht des Heren. En eigenlijk niet te begrijpen dat hij die alle macht had zich zomaar liet binden. Hij hoefde maar even naar boven te roepen en legioenen engelen zouden aanrukken om hem te verdedigen. En dan staat hij daar, als een machteloze. Als hij gewild had, had hij zich kunnen losrukken als een Simson, de grote Simson. Hij had bevelen kunnen geven aan de engelen. Hij doet het niet. Gemeente, wat de discipelen ook deden. Wat de discipelen deden is op geen enkele manier goed te praten. Het was één en al gebrek aan vertrouwen. Jezus had het voor hen opgenomen. Hij had duidelijk gezegd tegen die soldaten: als jullie mij zoeken, grijp mij maar. Maar laat deze dan weg kunnen gaan. In veiligheid gebracht worden. Of hun weggaan. Reken dat het hem pijn heeft gedaan. Het waren zijn broeders. Hij had ze ingeleid en ingewijd in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hij had in hun aanwezigheid wonderen gedaan. Hij had zieken opgewekt, doden. Hij had doden opgewekt, zieken genezen, duivelen uitgeworpen. De storm gestild. En nu? En Petrus? Wat bleef er over van zijn grote woorden? Hij nooit. Maar hij gaat mee. Gemeente, het betekende voor Jezus ook een grote vernedering. Want het was koren op de molen voor zijn godsdienstige tegenstanders. Zie je wel? Zijn eigen vrienden. Ze verlaten hem. Ja. Gemeente, laten we maar niet te hard oordelen. Wat zouden wij gedaan hebben? Zouden wij het anders gedaan hebben? Wij verlieten hem en verlaten hem. Er loopt een rechtstreekse lijn van de hof van Gethsemane naar de hof van Eden. In die hof liepen wij bij God vandaan. Adam, mens, waar ben je? In de hof van Gethsemane liepen we bij Jezus vandaan, terwijl hij zijn zware strijd streed. Ik denk aan die regels van dat oude lied. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Gemeente, aan de andere kant moeten we ook zeggen dat het niet had gekund dat wij hem tot het einde toe gevolgd waren. Want hij moest ook deze weg alleen gaan. Hij moest de pers helemaal alleen betreden. Zo had Jesaja het ook voorzegd. Maar stel ik het dan toch ook weer niet te somber voor. Want ja, die discipelen hebben hem allemaal verlaten. Maar er is er toch één die door de nacht heen op afstand hem nog verder volgt. Die soldaten, ze sleuren hem mee. En al die discipelen hebben zich in veiligheid gebracht. Maar dan is er die ene jongen, 13, 14 jaar oud. Hij gaat erachteraan. Ja, wel anoniem nog. Marcus, zo jong als hij is, hij vlucht niet. Hij moet Jezus blijven volgen. Al gaat iedereen er vandoor, hij voelt zich aangetrokken. Zo jong als hij is, tot deze rabbi. En wat doet hij? Heel stilletjes volgt hij op afstand Jezus, als hij wordt afgevoerd. Gelukkig, nog één. Allemaal deserteurs op een moedige jongen na. Wat moet het voor de heiland een bemoediging zijn geweest, een vertroosting, dat er toch nog één standvastige jongeman is overgebleven. En reken dat Jezus het wist, ook al zag hij door het donker het helemaal niet, maar hij wist het. Hij wist het van Nathanael onder de vijgenboom. Hij wist het van die bloedvloeiende vrouw die zo'n stiekem van achter hem bij de zoom van zijn kleed had aangeraakt. Hij wist het. Zacchaeus daar in die boom verborgen tussen die bladeren. Hij wist het. En hij wist het. In die nacht, gelukkig, er is er nog één die mij volgt. En wat zal dat hem goed hebben gedaan. Gemeente, hier een jongere die een voorbeeld is voor ouderen. Prachtig. Een jongere die Jezus wil volgen, waar die ook heen gaat. Zelfs nu de soldaten Jezus wegsleuren. Maar dit heilige godslam volgen is gevaarlijk. Deze jongeman wilde volgen waar dat godslam ook heen ging. Maar deze jongen, in zijn onschuld, hij had de kosten niet berekend. Hij had geen rekening gehouden met de consequenties. Bovendien hing het zwaard van Gods gerechtigheid boven het hoofd van Christus. En daar had deze jongen ook helemaal geen rekening mee gehouden. Bovendien kon deze jongen ten diepste ook niks meer voor Jezus doen. Helemaal niks, omdat God nu alles ging doen. De hoge priester Christus, hij moest helemaal alleen het heiligdom binnengaan. Helemaal alleen. En niemand, zelfs Marcus niet, die jongen niet, kon hem volgen. Hij moest, Jezus, hij moest in de eenzaamheid en de godverlatenheid terechtkomen om ons uit onze vreselijke eenzaamheid en godverlatenheid te verlossen en terug te brengen in de gemeenschap met de hemelse Vader. En gemeente, terwijl deze jongeman zo trouw zijn heiland volgt, wordt hij ineens opgemerkt en voor hij het goed en wel beseft, wordt hij gegrepen door een van de soldaten. En de angst overvalt hem, want dit kan hem zijn leven kosten. En die soldaat die heeft dat dure linnen kleed van hem stevig vast. Dat dure kleed. Waar die zuinig op is. Maar, wat doet hij? In een oogwenk, hij laat dat kleed achter in de hand van die soldaat. En hij vlucht naakt tussen haakjes weg, zo hard als hij kan. En ook hij wordt een vluchteling. Gemeente, ik weet niet hoe het u aan jou vergaat, maar ik moest denken bij de voorbereiding aan Jozef. Ook een vluchteling, ook naakt. In ieder geval zonder dat opperkleed en men noemde dat dan naakt. Wegvluchtend. Maar daar is het een goede vlucht. Want die vrouw van Potifar die heeft hem vast. Om de zonde met haar te bedrijven. En hij laat het kleed achter in haar hand en vlucht weg. Er staat nog zo'n voorbeeld van een goede vlucht. Amos 2, vers 13 tot 16. Daar wordt het oordeel aangekondigd. God kondigt het aan, een oordeel over de vijanden en degene die God niet dienen, de goddelozen. Er zal een aardbeving komen. En wat moet je dan doen als er een aardbeving komt? Ja, wegvluchten. Maar waar moet je heen? Ja, we weten wel als er een aardbeving komt, dan moet je in ieder geval proberen je huis uit te gaan. Want dat is gevaarlijk. Het huis kan op je vallen. Maar ja, stel dat je de straat op gaat en dat zo'n aardbeving ineens een kloof in die straat teweeg brengt. En je valt daarin. Waar moet je heen vluchten tijdens een aardbeving? En dan staat er, dan staan er die wonderlijke woorden dat er één moedige persoon is die als er een die aardbeving 's nachts komt, dat die dan in niet eens de tijd neemt om zijn kleed te pakken en dat hij naakt wegvlucht. En dat wordt dan gezien als een moedig voorbeeld. Nou, dat zijn twee voorbeelden van naakt wegvluchten ten goede. Maar, ik noem ook een ander voorbeeld. Genesis 3. Daar komt ook het wegvluchten zonder kleren voor. En daar is het helemaal naakt. En de schepper had ons goed geschapen. En kleren hadden we niet nodig. Er was niks te bedekken. Want ja, niks was schandelijk. Maar toen aten we van de boom. De mens, Adam. van de boom van kennis van goed en kwaad. En we werden inderdaad bedolven met kennis van het kwade. Vaak veel meer dan kennis van het goede. En die eerste mensen, ze werden zich ervan bewust dat ze naakt waren. En de Hebreeuwse werkwoordsvorm die geeft het onbeschermde van die naaktheid weer. Ze stonden daar naakt, onbeschermd en ze schaamden man en vrouw zich ineens voor elkaar. Hun onbevangenheid was ineens weg ten opzichte van elkaar. En hoe open was hun relatie geweest, maar ineens raken ze vervreemd van elkaar. En ze voelen zich onzeker bij elkaar. Reken dat ze zich op dat moment heel onbehaaglijk hebben gevoeld, man en vrouw. Vreemdelingen voor elkaar geworden. En zeker, ze probeerden dat te verhullen door de grootste bladeren uit het paradijs te verkrijgen. Dat zijn vijgenboombladeren, die zijn echt groot. Maar ja, het is wat als je je voor je eigen vrouw of je eigen man moet bedekken met een blad. Maar gelukkig, er komt uitkomst. Kleren. En dat heft hun naaktheid op. Hoewel, onze geestelijke naaktheid ten opzichte van God. Gemeten door onze zonden zijn we onze gerechtigheid ten opzichte van de Heere kwijtgeraakt. Die rechte verhouding. En hoe kan dat nou ooit weer goed worden als de Heere dat kleed van onze ongerechtigheid van ons neemt? En als hij naakt als we zijn voor hem, bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid, zijn zaligheid, zijn heil. En dat kleed, dat heeft hij verdiend op Golgotha. Die jongen, die vlucht naakt weg. Maar hij verwerft en kleedt om ons echt te bekleden. Zodat we kunnen bestaan voor de Heer. Wat een weldaad. Het kleed van vergeving van zonde, van eeuwige gerechtigheid, van zaligheid. Maar heeft dat kleed van Christus gerechtigheid dan ook consequenties voor die onbevangenheid, die verbondenheid, die gemeenschap die we zijn kwijtgeraakt? Ja, ook daar heeft Jezus voor gezorgd. Gelukkig wel. Hij wilde vanuit de zalige gemeenschap met zijn hemelse Vader de eenzaamheid ingaan, helemaal vrijwillig. En waarom? Om ons mensen. En om onze zaligheid. Hij ging de barre eenzaamheid in om de gemeenschap tussen ons en de Vader weer te herstellen. En ook de gemeenschap tussen ons en onze medemens met elkaar. Ook tussen man en vrouw. Zodat die onbevangenheid ook weer meer en meer kwijtgeraakt kon worden. Gemeente, hij in de eenzaamheid tussen hemel en aarde, uitgestoten, uitgebannen, buiten de poort, hangen tussen hemel en aarde, tussen moordenaars, zelfs verlaten door zijn lieve Vader, om ons mensen hier op aarde niet te laten vereenzamen. En bovenal, opdat wij niet voor eeuwig in de helse Godverlatenheid de eenzaamheid zouden moeten ingaan. Gemeente, ik heb bij die jonge man die hier genoemd wordt de naam Marcus ingevuld. Het staat er niet bij. Hij wordt anoniem opgevoerd. Het is een jongen zonder naam in de Bijbel. Ik weet het ook niet zeker, niet helemaal zeker. Maar ik denk het helemaal. Ik denk dat deze schrijver van dit evangelie hier anoniem opbiecht wat hij gedaan heeft. Net als Rembrandt, die grote kunstschilder op het schilderij van de kruisiging, schilderde hij zichzelf bij de soldaten. Waarmee hij wilde aangeven, ja maar ik was er ook bij. Het waren niet alleen die soldaten, nee, ik heb er ook aan meegewerkt. Hij hing daar ook mijnentwege, mij ten zegen, ook ik ben schuldig aan zijn dood. Gemeente, reken dat het volgen van de jonge man Marcus voor de Heer Jezus verheugend is geweest. Er was er één overgebleven. Eén die hem door dik en dun volgde. Als een soort Aaron en Hur die de armen van Mozes ondersteunde toen die zijn handen niet meer langer omhoog kon heffen om te bidden. Deze jongeman, die heeft zijn nachtrust ervoor opgeofferd. De discipelen konden in de hof nog niet één uur met hem waken. Zij vielen in slaap. En dan is er een jongen. Hij is er. Maar ook die ene wordt hem ontnomen. En ook hij mocht niet bij Jezus blijven. Want Christus moest zijn borgwerk helemaal alleen volbrengen. Niemand, en dan ook niemand, kon bij hem blijven. Hij moest door God en mens verlaten worden. Zelfs van die laatste jonge volgeling. Het was voorzegd. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Overal heen. Maar gemeente, is deze Marcus hierdoor definitief een deserteur geworden? Nee. Nee, gelukkig niet. Jezus hield hem vast. Hij bracht deze Marcus weer terug. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allemaal tot mij trekken. En ook Marcus. Ook die ene moordenaar aan het kruis. Ook al hebben ze hem verlaten, hij verliet hen niet. En u? En jij? Ik denk in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het avondmaal even aan degene die vanmorgen niet aangingen. Bent u een verlater van hem? Het zou zomaar kunnen. Weet dan dat hij nog steeds degene is die het verlorene zoekt en die verlaters roept om terug te keren en alsnog hem te volgen, om behouden te worden. Gemeente, hier in Marcus 14 brak de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen door het verlaten van hem. En zo is het nog steeds, en wat is nu het wonder, dat Christus door zijn kruisdood banden die verbroken waren, weer herstelde. Vooral de band tussen hem en tussen ons, maar ook de band tussen mensen onderling. Gemeente, het is vanavond dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. En let eens op die jonge Marcus. Het was fout wat hij deed. Het was zonde, vluchten bij Jezus vandaan. Het ging hem, toen het erop aankwam, om zijn eigen hachje. Maar kijk eens naar onszelf. Vluchtelingen bij hem vandaan. Schuilend achter ons verbergingsmateriaal. En daar kunnen we er heel wat van hebben. We kunnen er zo goed in zijn. Wegduiken, onszelf op de been houden. Totdat we onze schuld gaan inleven. En het vluchten bij Jezus vandaan verandert in het vluchten naar hem toe. Met al onze schuld. Met al onze verlorenheid. En is hij dan iemand die ons wegstuurt? Die zegt, ja, sorry hoor, maar jij bent weggevlucht. En je kunt wegblijven. Zo is die niet. Wie tot hem de toevlucht neemt, die zal zeker niet uitgeworpen worden. En dan is hij daar, om dat kleed van onze zonde, van onze ongerechtigheid van ons te nemen. En ons te bekleden met dat andere kleed van zijn liefde en genade en gerechtigheid. En dan zit je daar. En dan kan dat zomaar je overweldigen als je aan de tafel zit. En wat een gemeenschap kan er dan zijn tussen hem en tussen ons. En wat bemoedigd kun je dan je weg weer verder gaan. Gemeenschap tussen hem en ons en ook gemeenschap met elkaar. Om geestelijk één te zijn met die ander. Vanwege hem die ons aan elkaar verbindt rond woord en sacrament. Gemeente, hij werd verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Marcus werd geen definitieve verlater, zei ik, gelukkig niet. Dat kan, hè, dat je even een hele verkeerde weg gaat. En dat God je weer terughaalt, gelukkig kan dat. Maar er zijn ook andere voorbeelden. En dan moeten we elkaar ook heel eerlijk voorhouden. Ik denk bijvoorbeeld aan Orpa. Zij is een stukje gevolgd achter Naomi aan. Tot de grens. En ze ging terug. Halverwege. En verder niet. Ik denk aan Demas. De tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat kan dus. Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, is het volgen nooit echt geweest. Dan is het geloof nooit echt geweest. Oké. Maar dan, ja, wij zijn geen hartekenners en dan zie je mensen achter de Heer aangaan. Dan zie je jonge mensen belijdenis doen en dan denk je, prachtig, prachtig. God bouwt zijn kerk. En ik heb de jaren doordat ik dominee was, heel wat mensen meegemaakt. Die zeiden, ja, we hebben ooit wel belijdenis gedaan hoor. En we waren er ooit wel, ja, op onze manier vol van. Maar het is over. Het is over, ja. Ook onze kinderen en de tijd. En ja, het hoort er tegenwoordig toch niet meer zo bij. Het is toch niet meer zo van deze tijd. Dat was toch iets van vroeger. Zo langzaam. Zo door je vingers weggecijpeld. Hoe in en in triest. Bij deze Marcus is het een stuk schuld geworden. Hij, de zaligde. Hij die de zaligmakende wereld in de steek had gelaten. Maar hij heeft hem. Ja, weer gevonden. Ik moet zeggen, God heeft hem weer gevonden om hem nooit meer te verlaten. En hij is deze gebeurtenissen nooit vergeten. Want nadat hij zelf door de opgestane heiland geroepen werd tot uitdeler van de genade die de Heere aan hem bewezen had, toen zweeg hij er niet over. Hoe bijzonder. Hoe bijzonder dat de Heere hem, nadat hij Jezus had verlaten, dat de Heere hem nog wilde gebruiken als instrument in zijn hand om een heel evangelie, geïnspireerd door de Geest, te schrijven voor de Schrift, de Bijbel. En dat evangelie, dat was het allereerste evangelie wat het licht zag. En de andere evangelisten hebben dit evangelie zeer waarschijnlijk mede gebruikt voor hun evangelie. Ook weten we dat deze Marcus al op tamelijk jonge leeftijd voor Paulus van veel nut geweest is. Als Paulus en Barnabas hun plannen voorbereiden voor de eerste zendingsreis, dan gaat Marcus als hulpje mee. En mooi ook als later wordt opgemerkt dat hij van heel veel dienst geweest is. Heel veel nut geweest is. En als Paulus in Colossense 4 gevangen zit, dan brengt hij onder andere van Marcus de groeten over. En Petrus noemt hem mijn zoon. Een geestelijke zoon. Eigenlijk apart. Dat deze Marcus, die in de vroege christelijke kerk heel bekend was, een bekende figuur, dat hij in onze tijd eigenlijk tamelijk onbekend is geworden. Wat weten wij tegenwoordig eigenlijk van Marcus af? Ja, velen die dan denken dat hij in Italië begraven ligt en daar zijn graf bezoeken. Maar voor velen is dat het enige. Aan de andere kant, ja, het is ook niet zo belangrijk om heel veel over hem te weten. Dat is ook weer heel mooi, dat hij wat schuil ging achter de machtige boodschap die hij mocht achterlaten. Avondmaalgangers, wij waren weglopers, maar allen die de Vader hem gegeven heeft, hij raakt er niet één van kwijt. En de gemeenschap met hem maakt echt alles goed. En daarom alle lof, alle eer, alle dank en aanbidding aan de herder die geslagen werd. Die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En hou dat vast. Hier is het nog een gemeente rondom woord en sacrament. Maar straks is het een schare die niemand tellen kan. De bruiloft van het lam is dan aangebroken. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we de volgende persoon in het bijzonder opdragen. We willen danken met broeder G. van Elteren. Hij heeft uitslag van de scan gehad en die zag er goed uit. De bacterie, de ontsteking, die is ruim 2/3 kleiner geworden. Hij krijgt nu nog wel een kuur, maar ja, reden tot vreugde. en dankbaarheid. We danken met mevrouw Audijn Alblas. Zij mocht jongstleden donderdag de leeftijd van 74 jaar bereiken. En idem met mevrouw Nel de Bruin, die vandaag de leeftijd van 77 jaar mocht bereiken. En mevrouw Groeneveld, we willen ook voor haar bidden. Zij heeft vanmorgen plotseling een broer verloren. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor alles wat u ons gaf. Deze dag in woord en sacrament. In geestelijk voedsel voor ons hart en leven. Wilt u het rijk zegenen. Heere, dank dat er in onze tijd ook jongeren zijn die u volgen. Misschien nog wel stiekem. Kan ook zo weerbarstig zijn. En het kan ons zoveel kosten. Maar geef moed en volharding om het ook vol te houden. Ook als het moeilijk wordt, juist dan. Bewaar voor vluchtgedrag. Voor wegschuilen. Voor er niet vooruit durven komen. Heer, wij danken u dat u was met uw beloften. Toen wij zoveel eeuwen geleden bij u wegvluchten. En dat u het kleed der gerechtigheid hebt verworven. Om onze naaktheid, onze geestelijke naaktheid te bedekken. Om bekleed te worden en niet naakt bevonden te worden als u ons oproept om voor u te verschijnen. Heren, waar we ooit bij u zijn weggevlucht en ja, we nog steeds voortvluchtig zijn. Breng ons terug bij u. Want buiten u hebben we geen leven. Net zoals u Marcus ook weer terugbracht om dan net als hij uw grote naam maar groot te maken. Heren, we bidden, wilt u de naprediker van uw woord van deze dag zijn. Vergeef wat daarin niet goed was, wat daarin tekort was. Heren, wij bidden voor de gemeente in alle verbanden. Ook voor de verschillende zieken die er zijn. Geef herstel. Bidden ook voor degenen die niet meer ter kerke konden of kunnen komen, door welke reden dan ook. We bidden voor de ouderen, de eenzamen, degenen die het psychisch zwaar hebben, voor degenen die problemen hebben in de relatiesfeer, waar verborgen leed schuil gaat. Er is zoveel geween. Er is zoveel leed te dragen. Heer, wij danken u dat u de medelijdende hoge priester bent. Zo bidden we voor broeder van Helteren, broeder George. Heere, gedenk hem. Wij danken u dat hij een verblijdende uitslag kreeg. U hebt hem niet vergeten. Heb dank dat die vreselijke bacterie, waar hij zoveel last van heeft gehad, zoveel kleiner geworden is. Zegen de kuur die hij nu krijgt. Heer, laat ook meer en meer in zijn leven zien dat u een God van wonderen bent. En geef hem daar ook steeds weer het vertrouwen en het zicht op. Zegen zo ook zijn vrouw Kobi en allen die hen lief zijn. Heer, zo danken we ook voor de jarige zusters in de gemeente, voor Gerda de Bruin en ook voor mevrouw Marianne Audijn. Ondanks de ziekte van Marianne hebt u haar tot hiertoe gespaard en bewaard. Geef haar nog gezegende jaren samen met haar man Cor. Heer, doe hen bovenal delen in uw heil. Zo bidden we ook voor Gerda. Ook als het leven voor haar misschien wel eens eenzaam is. Omring haar met uw liefdevolle aanwezigheid. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Groeneveld. Zo plotseling bericht een broer overleden. Heer, als we ouder worden, dan kunnen we er keer op keer mee geconfronteerd worden. En hoe moeilijk is het om keer op keer aan het graf te staan van een geliefd of van een familielid. O God, ondersteun, wees nabij en geef dat zo ook steeds over het graf heen gezien mag worden. Op uw toekomst als graven weer open gaan. En al de uwen die hier aan het graf werden afgestaan, met u de eeuwige zaligheid op uw nieuwe schepping zullen ingaan. Gedenk allen die rouwen op welke wijze dan ook, om welke reden dan ook, om het verlies van geliefden misschien al lang geleden. Het kunnen zulke wonden zijn die pijn blijven doen. Ontfermt u zich. Heer, wij bidden voor een wereld vol haat, nijd, vijandschap en oorlogen. Wat zou het rijk zijn als er een genadige oplossing zou komen voor het conflict in het Midden-Oosten. Wij weten dat uw volk onder een vergrootglas ligt, zoals het alle eeuwen door is gebeurd. Volk van u te zijn brengt haat en nijd en jaloezie mee. Heer, geef aan de andere kant dat uw volk een voorbeeld mag zijn voor de wereld van recht en gerechtigheid. En zo bidden we ook voor alle burgers en kinderen die de dupe zijn van deze vreselijke oorlog. Heer, wij bidden ook voor die vele schoolkinderen die op zo'n brede wijze ontvoerd zijn in Nigeria. Wat een onzekerheid ook daar voor die ouders. Maak alles nog wel. Heer, zo bidden we u voor heel uw kerk wereldwijd, ook te midden van alle verdeeldheid die er is, geef dat het woord dat haar is toebetrouwd rijk mag worden uitgedeeld zoals u dat hebt bedoeld. Zo bidden we u, breng ook uw gemeente weer bijeen rondom uw woord als het biddag is, een dag afgezonderd voor u, uw rijk, om zo ook onze gebeden tot u op te zenden van af ook dit gebedshuis. Heer, heb dank dat u ook die zegeningen schenkt. Ga met ons als we van hier gaan. Laat uw vriendelijk aangezicht ons voorgaan. En uw heiligt, opdat we in dat licht onze weg mogen gaan. En tot zegen mogen zijn waar we geroepen zijn. Hoor zo onze beden, neem onze dank aan. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.